U begrijpt, het thema is leven vanuit je eigen natuur of leven vanuit de geest. Vorige week is het belijdeniszondag geweest. Het belijdenis is niet een eindpunt. Het is denk ik ook niet een beginpunt. Het is eigenlijk een voortzetting van je leven met Christus. Maar op het moment dat je openlijk belijdt waarvoor je staat, dat je gelooft, dat je Christus wil volgen, ja, heeft dat ook consequenties. In die twee Bijbelgedeelten die we net gelezen hebben, daar spreekt Paulus eigenlijk vanuit twee richtingen, twee kanten over consequenties. Want je kan, ik denk zelfs als christen, nog steeds leven vanuit je eigen natuur. En je kan leven vanuit de geest. In Romeinen 8 richt Paulus zich wat meer op het leven vanuit de menselijke natuur en de geest in relatie tot God. En in Galaten 5 richt hij zich dan meer op dat verschil van leven door de geest of vanuit je eigen natuur in relatie tot je medemens. Een aantal jaren geleden werd ik eens geconfronteerd met een opmerking die altijd is bijgebleven. Een jong volwassene die zei: ik geloof in God, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is, maar hoe ik met mijn seksualiteit omga, bepaal ik zelf wel. Een tijd geleden, ook een christenjongere, die maakte de volgende opmerking: de teksten van de muzieknummers, de hits, die zijn voor mij niet belangrijk. Ik luister eigenlijk alleen maar muziek vanwege de muziek. En wat er dan gezongen wordt, nou, dat maakt me niet uit. Daar bekommer ik me niet om. Als er verkeerde teksten in zitten, nou, so what? Het gaat mij om de muziek. En ik denk dat dit soort opmerkingen niet alleen door jongeren gemaakt worden. Ouderen zijn tot dit soort opmerkingen ook in staat. Maar ze tonen wel, openlijk uitgesproken of met een ondertoon, een boodschap eigenlijk van: ik bepaal zelf wel wat ik goed vind, wat goed voor me is. Ik ben vrij om te kiezen. En als je Galaten 5 vers 13 leest, waarmee Paulus dat stuk uit Galaten begint, dan zou je bijna kunnen zeggen dat Paulus het gelijk geeft als hij zegt: broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misschien heeft u ook wel eens in discussies of zo de volgende eind van een discussie meegemaakt. U bent lekker met elkaar aan het discussiëren over punten die ertoe doen. En iemand eindigt de discussie met de opmerking van: ja, maar het is jouw waarheid. Ik denk er anders over. Mijn waarheid is anders. Alsof er dus geen absolute waarheid is. Alsof waarheid dus iets is wat voor iedereen apart verschillend kan zijn. En als we deze twee punten eigenlijk nou eens leggen naast Romeinen 8 en Galaten 5, dan denk ik dat die twee stukken daar heel veel over te zeggen hebben. Want eigenlijk zeggen die twee tekstgedeelten: mens, christen zelfs, je hebt de keus. Je kan leven vanuit je menselijke natuur, vanuit je menselijke wijsheid, vanuit je menselijke waarheid, of je kan leven vanuit de geest van God, de geest van Christus. Ik wil eerst wat inzoomen op Romeinen 8. Paulus heeft het daar aan het begin van het stuk wat we gelezen hebben twee keer over een wet. Eerst spreekt hij over de wet van de geest die ons in Christus Jezus dan leven brengt. Een wet die gelovigen bevrijd heeft van die tweede wet, namelijk de wet van zonde en dood. Vers 2 staat dat. Paulus heeft het dus daarover twee wetten. De ene wet van de geest die leven brengt in Christus Jezus door geloof in Christus. En de andere wet, de wet van de zonde die de dood tot gevolg heeft. In een eerder hoofdstuk zegt hij ook van: het loon van de zonde is de dood. En in vers 3 gaat hij verder over die wet. En dan hebben we het over de wet die God zelf gegeven heeft in de 10 geboden en in alle andere wetten die hij in het Oude Testament gegeven heeft tot ons. Dus Het is Gods wet, leefregels van God, dat deze goddelijke wet machteloos was door onze eigen menselijke natuur. En Paulus zegt ook, de wet is er, omdat wij, daardoor gaan we de zonde leren kennen, Romeinen 3 vers 20. Gods wet bepaalt ons bij wat zonde is. En dan gaat Paulus in vers 3 dus, maakt hij die opmerking, wat de wet niet kon, namelijk ons bepalen bij de zonde, zodat wij die zonde zouden kunnen overwinnen. En wat wij vanuit onze menselijke zwakke natuur niet konden doen, dat heeft God gedaan. En hoe heeft hij dat gedaan? Door zijn zoon als mens in dit zondig bestaan te sturen. En zo heeft Christus dus voor ons in ons menselijke bestaan met de zonde afgerekend. De tweede helft van vers 3 staat dat. Christus heeft God dus mens laten worden. In ons menselijke zwakke bestaan heeft Christus geleefd. En wat wij niet konden, namelijk zonder zonde leven, dat heeft hij gedaan. Hij heeft die wet voor ons vervuld. En daarom kan Paulus dan ook in vers 4 zeggen, opdat in ons, in ons menselijke bestaan, volbracht wordt wat de wet van ons eist. Christus heeft in onze menselijke staat gedaan wat de wet eist, namelijk zonder zonde leven. Wij konden dat niet, maar hij kon dat wel. Hij kon wel Gods leefregels volgen. En vers 1 heb ik bewust even overgeslagen. Want Paulus gebruikt eigenlijk een prachtige boodschap als binnenkomen van dit stuk. Maar hij had het ook hier kunnen zoeken, of hier kunnen gebruiken. Want Paulus begint dit stuk met wie in Christus Jezus zijn, wie in hem geloven, worden niet meer veroordeeld. Omdat Christus voor ons gestorven is en de straf voor de zonde op zich genomen heeft, mogen wij, als we in hem zijn, als we in hem geloven, ons vrij weten van het oordeel. En wat wij zelf niet konden, ons aan de wet houden, heeft Christus voor ons gedaan. En dat is ook de bedoeling van God geweest, Paulus zegt ergens in Thessalonicenzen, want het was Gods bedoeling dat wij niet veroordeeld zouden worden, maar dat we gered zouden worden door onze Heer Jezus Christus. Het is dus Gods plan geweest, 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 staat dat. En ondanks datgene wat Paulus in vers 3 dan zegt, dat wij door onze menselijke natuur niet in staat zijn om Gods wetten te houden, Gods leefregels te volgen, gaat Paulus dan in vers 4 met een enorm verstrekkend statement wel verder. Ons leven, zegt hij daar, wordt namelijk niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Dat is denk ik een uitspraak van Paulus waar we goed over moeten nadenken. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Ik denk dat we daar allemaal soms zelfonderzoek over moeten doen. Klopt dat wel, wat Paulus hier zegt? Is het in mijn leven waar, in uw leven, dat we niet langer worden beheerst door onze zondige natuur? Is mijn leven, is uw leven, geleid door de geest in alle opzichten? Maar Paulus zet die dingen tegenover elkaar, omdat het in feite twee bepalende krachten kunnen zijn. Leven van onze eigen natuur of leven vanuit de Heilige Geest. Twee bronnen eigenlijk van waaruit we kunnen lezen, leven. En dat zet hij ook in al die versen daar in het begin van Romeinen 8 heel scherp tegenover elkaar. In vers 2 bijvoorbeeld plaatst hij tegenover elkaar de wet van de Geest van Christus die leven brengt tegenover de wet van zonde en dood. In vers 5 zegt hij, de door de geest geleide mens is gericht op wat de geest wil en de eigen natuur van de mens is gericht op wat hij zelf wil. Vers 6, de wil van de geest brengt leven en vrede, maar onze eigen wil brengt dood, onze eigen natuur, de wil van onze eigen natuur. In vers 7, 8 en 9... daar spint hij dat weer verder uit. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Hij onderwerpt zich namelijk niet aan Gods wet, aan Gods leefregels. En hij zegt ook dat kan ook niet. En als wij dat niet kunnen, dan kunnen we God dus ook niet behagen. Hij zegt zelfs in vers 9, zo iemand hoort dus God niet toe. Maar iemand die zijn wil onderwerpt aan de leiding van de Heilige Geest, krijgt inwoning van de Geest. Vers 9. Hij is door zonde nog steeds sterfelijk, maar de Geest schenkt leven omdat hij daardoor door God als rechtvaardig wordt aangenomen. Vers 10. En in vers 12 en 13 doet hij dat nog een keer. Je laten leiden door je eigen wil betekent zeker sterven, zegt hij. Maar je eigen zondige wil doden door de Geest en je onderwerpen aan de leiding van de Geest betekent leven. Het feit dus dat Paulus met zoveel woorden en zoveel aspecten van datzelfde thema aankaart, geeft wel aan hoe belangrijk dat voor hem is. En dat wij als gelovigen de betekenis van die twee levenswijzen ook heel goed moeten doorgronden en moeten begrijpen. Maar tegelijkertijd gaat Paulus er ook vanuit dat we het goed kunnen doorgronden en begrijpen en dat we het ook kunnen toepassen. We hebben dat net al gelezen in vers 4. Ons leven wordt namelijk niet beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest, was zo'n opmerking van Paulus die ons aan het denken kan zetten. Maar ook in vers 12 maakt hij nog zo'n opmerking. Broeders en zusters, zegt hij daar, we hoeven niet langer ons leven te laten leiden door onze eigen wil. Paulus geeft dus in feite met deze versen aan dat we dus een keuze hebben. Dat we zelf daar op een of andere manier een keuze in kunnen maken. Leven vanuit je eigen natuur of leven onder leiding van Gods Geest. We kunnen als christen dus zelfs ook een keuze maken van wil ik vleeselijk leven vanuit mijn eigen verlangen of wil ik mijn leven onder de regie van de Geest stellen. En we hebben ook gelezen wat het geweldige mooie is als dat laatste het geval is. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zegt Paulus, zijn dan ook kinderen van God. En daarom kunnen we God ook aanroepen als Abba, Vader. En iets verderop, in vers 15, Gods Geest verzekert ook onze menselijke geest dat we kinderen van God zijn, erfgenamen zelfs van God, erfgenamen samen met Christus. En Paulus zegt ook van, als we dus erfgenaam willen zijn, dan betekent dat dat we soms ook moeten delen in Christus lijden, in vers 17 staat dat, maar dat we ook met Christus mogen delen in zijn luister. Als ik dan overstap naar Galaten 5, dan legt Paulus datzelfde principe nog een keer uit. Hij geeft met andere woorden in feite dezelfde boodschap als hij en hij start dat stuk met, misbruik dus de vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dient elkaar in liefde. Elkaar dienen in liefde kan je niet vanuit je eigen verlangens. Daar heb je geloof, daar heb je Gods liefde voor nodig. Eigenlijk zegt Paulus van, ook, je hebt de vrijheid om je eigen verlangens te bevredigen of elkaar te dienen, God te dienen door liefde. En ook die woordkeus van misbruik dus die vrijheid niet geeft aan dat Paulus ook hier weer het heeft over van, daar heb je zelf ook een stem in, daar kan je zelf in kiezen. Je hebt een keuzevrijheid. We hebben de vrijheid om, die ons in staat stelt eigenlijk om misbruik te maken van die vrijheid. Maar we hebben ook de vrijheid om te kiezen voor de leiding van de Geest. En in vers 16 zegt Paulus dan, ik zeg u dus laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Eigenlijk zegt Paulus dus, van als je voor het goede kiest, leiding van de Geest in je leven toelaten, dan betekent dat dat het andere, wat niet goed is, in ieder geval minder ruimte krijgt. Want dan ben je niet gericht op je eigen verlangens, niet gericht op je eigen begeerte. Want Paulus gaat dan verder, wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Als we dus christen zijn en de Geest niet willen volgen, komen we eigenlijk in conflict met onszelf. Want het een gaat in tegen het ander, En dan zegt hij, dus u kunt als gelovige niet doen wat u maar wilt. Als gelovige heb je wel de vrijheid om te kiezen, maar het is niet goed om alles maar te kiezen. En het feit dat Paulus dus ook hier deze tegenstelling weer zo uitgebreid behandelt, geeft dus wel aan hoe belangrijk Paulus het vindt dat wij als gelovigen het goede moeten kiezen. Namelijk dat leven door de geest. Want het alternatief, leven vanuit onze eigen natuur, leidt namelijk tot de dood. Maar leven door de geest, waarom is dat zo nodig? Paulus maakt duidelijk dat als we ons richten op de geest, eigenlijk het richten op je eigen begeerten minder belangrijk kan worden in je leven. Ik zeg u dus, zegt hij, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op eigen begeerten. Hij zegt het zelfs heel absoluut. Van als je gericht bent op de geest, dan is er geen ruimte voor je eigen begeerten, je eigen zondige begeerten. In vers 19 en 20... schrijft hij dan allerlei voorbeelden van dingen die voortkomen uit ons eigen gedrag, onze eigen menselijke natuur. Gedrag waarop we niet bepaald trots kunnen zijn. Hij zegt van, het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt, hè? Onze eigen menselijke wil. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, brasserijen, slempartijen. En nog meer van dat soort dingen. Eigenlijk, ik heb geprobeerd ze te klassificeren. Seksuele zonde noemt hij. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid. Zonde door het afwijzen van God. Afgoderij en tovenarij. Soms zijn we zo in de ban van macht en hebzucht. Vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit komt daaruit voort. Bras- en slempartijen, alcoholmisbruik. Zo noemt hij een heleboel zonden die ons leven heel makkelijk kunnen beïnvloeden en kunnen vervuilen. En hij zegt eigenlijk van als we dus niet meer volgens ons eigen wil leven, maar leven door de geest, dan zouden dit soort zaken dus achter ons moeten liggen. Gelukkig laat hij het niet alleen bij het negatieve, hij geeft ook aan van als we ons laten leiden door de geest, wat dan aan positiefs gaat groeien in ons. De vrucht van de geest, dat in tegenstelling tot gaven van de geest geeft de geest aan de gemeente, en dominee Bruins zei dat vanochtend ook, zoals hij dat wil staat er ook in Korinthe. Niet iedereen hoeft altijd dezelfde gaven te ontvangen. De vrucht van de geest is iets wat de geest in iedere gelovige wil laten groeien. Namelijk liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dingen waar je misschien vanuit je menselijke streven wel aan wilt werken, laat ik de komende week eens proberen liefde aan iedereen te geven ofzo. Of met iedereen proberen vrede te houden. Of me deze week eens extra te beheersen in dingen. Maar Paulus geeft hier eigenlijk aan van het is niet iets wat je zelf kunt bewerken. Nee, het is een vrucht van de geest. De geest kan het in je leven doen groeien. Want vanuit jezelf ben je namelijk geneigd tot het kwade. Maar ook in vers 24 geeft hij weer zo'n hele duidelijke uitspraak. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. En als ik dit soort dingen lees, dan denk ik van, ik zou wel willen, maar zover is het nog lang niet. Maar leven door de geest, hoe doe je dat dan? Vers 25 zegt Paulus, wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest wijst. Maar Hoe wijst dan de geest de weg? En als je nou Johannes 14 tot en met 16 eens naleest, dan vertelt Jezus daarin aan zijn discipelen voor de eerste keer over de geest. Dat hij komt, omdat hij wel weg zal gaan. De geest komt als trooster, als plaatsvervanger, doordat Jezus naar de hemel gaat. En als je bijvoorbeeld Johannes 14 tot en met 16 dan leest van wat het doel van de geest is, wat Jezus dus aan zijn discipelen aangeeft, de geest komt met dit doel. Dan zegt hij onder andere van, mijn geest, de Heilige Geest, is de geest van de waarheid. Dus als wij ons als christenen willen laten leiden door de geest, zullen we ons ondergeschikt moeten willen maken aan de waarheid. Jezus zegt ook dat de geest woont in de gelovigen. In Romeinen 8 vers 23, dat hebben we eigenlijk al gelezen. Dominee Bruins heeft vanochtend ook gezegd. De gelovigen ontvangen de geest als een voorschot op de openbaring dat we kinderen van God zijn. Jezus zegt bijvoorbeeld ook in Johannes 14 tot en met 16 dat de geest onze pleitbezorger bij God is. Dus wanneer wij zwak zijn, komt hij voor ons op, bij God. Hij pleit voor ons. Maar Johannes 14 zegt Jezus ook van, de geest wil Jezus' woorden in herinnering brengen en zijn bedoeling duidelijk maken. Als we ons dus willen laten leiden door de geest, en we gaan heel bewust tegen Jezus' woorden in, of zijn bedoelingen in, en de Bijbel geeft tegenwoordig niet op alle vragen van tegenwoordig een klink klaar antwoord, maar de Bijbel geeft ons wel principes en bedoelingen. Als wij heel bewust tegen de bedoelingen van de geest, tegen de bedoelingen van Christus ingaan, dan leven we vanuit ons vlees, vanuit onszelf. Want de geest wil dat we Gods bedoelingen volgen. Jezus zegt ook tot zijn discipelen dat de vrucht van de geest in ons leven Gods grootheid duidelijk maakt. Als we door de geest geleid worden, dan wil de geest ook dat wij God met ons leven gaan grootmaken. En we hebben al gelezen in Romeinen, dat kan niet als je leeft vanuit je eigen begeerte, vanuit je eigen vlees, want dan ben je een vijand van God. De geest zal de wereld ook overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De geest is ook degene die in ons hart zondebesef legt. En zonder besef is er geen bekering eigenlijk mogelijk. Jezus zegt ook van de geest heeft de bedoeling om Jezus te eren. Het ligt heel dicht bij God groot maken. Maar doen we dat met ons leven? En in Efeze, als je over de geestelijke wapenrusting leest, staat ook dat het zwaard van onze geestelijke wapenuitrusting is de geest. Dat wil zeggen de woorden van God. Ook de Bijbel, Gods woord, geeft ons dus een wapen. Geeft ons middelen om ons leven aan te toetsen. Maar ook om naar anderen toe te gebruiken. Als we ons dus afvragen hoe we de leiding van Gods geest in ons leven moeten voorstellen of moeten ervaren, dan moeten we ons afvragen dus waarvoor de geest er is. Welke opdracht hij gekregen heeft en welke opdracht hij dus ook in onze levens wil gaan uitvoeren. En als we door de geest geleid willen worden, dan moeten we dus onze eigen verlangens, onze eigen natuur gaan verloochenen en ons willen voegen naar zijn wil, naar zijn doel. En als de Bijbel wat te zeggen heeft over seksualiteit, dan is het dus heel moeilijk om nog te zeggen, nou dan bepaal ik zelf wel hoe ik daarmee om wil gaan. En het is ook belangrijk om de Bijbel dan te kennen, want als we Jezus' bedoeling, Gods wetten, Gods leefregels niet kennen, is het ook heel moeilijk om ernaar te leven. Leven door de geest betekent de geest dus ruimte in ons leven geven, zodat zijn wil en taak in ons leven tot uiting komt. En twijfel je of de geest in je leven wel de leiding heeft? Misschien is het dan goed om een stuk zelfonderzoek op te doen. Of andere misschien eens te vragen van... Komt de vrucht van de geest in mijn leven tot uitdrukking? Maar als mensen anderen niet kunnen zien dat de vrucht van de geest in mijn leven aanwezig is, door mijn leven aanwezig is, kan dat je helpen om eigenlijk tot de conclusie te komen van nee, ik hou nog veel te veel voor mezelf in mijn leven. Ik ben nog veel te veel zelf mijn leven aan het inrichten. Want ik ga nog steeds veel te vaak de fout in door geen liefde te hebben of door te weinig zelfbeheersing te hebben of door te weinig geduld te hebben en dergelijke. Want de vrucht van de geest, liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Komt dat in je leven, door jouw leven, tot uitdrukking? Als we kiezen om Jezus te volgen en ook de geest in ons leven de ruimte willen geven, dan heeft dat ook consequenties op ontelbare terreinen van ons leven. Het volgen van Jezus heeft consequenties voor ons denken en voor ons handelen. Op het gebied van seks, muziek, uitgavenpatroon, drankgebruik, tv-gedrag, taalgebruik en ik denk dat ieder de lijst kan aanvullen. Want als de geest ons leven leidt, dan is er eigenlijk niets wat niet onderworpen moet worden aan zijn wil, aan Jezus' wil. Leven door de geest is ook niet surfen op gevoel of zo. Leven door de geest is niet per se iets ervaren. Een bijzonder gevoel krijgen. Leven door de geest is dagelijks de leiding van je leven in handen van God durven leggen. In handen van zijn geest durven leggen. Is dagelijks ook consequent keuzes durven maken. Om het goede te doen. Om Jezus wil te volgen. Gods leefregels te volgen. Leven door de geest betekent ook dagelijks willen groot maken, God groot maken. Jezus willen eren. Want dat is de bedoeling van de geest die Jezus aan hem gegeven heeft. Die God aan hem gegeven heeft. Want de inwonende geest, als de geest in ons leeft, die wil eigenlijk maar één ding op Christus wijzen. Hem groot maken. In onze levens, door onze levens. En als we dat verlangen, dan maakt dat niet dat je nog vrijblijvend christen kan zijn. Ik wil eindigen met een opmerking die een oude man, ik denk dat hij tegen de 80 was, ik denk dat het 1994 was, in Engeland een keer tegen ons zei. Gewoon in een gesprek, het ging over koetjes en kalfjes en op een gegeven moment maakte hij de volgende opmerking die me altijd is bijgebleven. Too many people want Christ as their savior, but not as their Lord. Too many people want Christ as their savior, but not as their Lord. Te veel mensen willen Christus wel als hun redder, maar niet als hun Heer. En ik denk dat dat een van de worstelingen van vandaag is. Dat de realiteit eigenlijk van vandaag leert dat heel veel mensen Christus wel als redder willen hebben. Wel geloven dat hij gestorven is voor je en dat hij je zonde gedragen heeft, maar die tweede stap niet durven zetten. Namelijk hem ook door de geest Heer van je leven willen maken. De jongeren met die opmerking over muziek en seksualiteit bevestigen die opmerking van die man. En het zijn echt niet alleen maar jongeren die dit doen, ik denk dat er ook heel veel volwassenen zijn. Maar ik denk dat we ons mogen vastklampen aan wat Paulus in deze tekstgedeelte gezegd heeft. En in de NBG-vertaling, die je toch nog iets beter kent dan de NBV-vertaling, zegt Paulus ook in Efeze 4, gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. En dat maakt het verschil. Laten wij als gelovigen onder leiding van de geest anders zijn en anders doen. En dat ene armbandje is soms heel goed om te hebben, what would Jesus do, is zo'n Een reminder, zo'n herinnering van, ben ik eigenlijk wel op de goede weg bezig? Laat ik me leiden door de geest of ben ik aan het leven vanuit mijn eigen verlangen, vanuit mijn eigen natuur? Amen.